Yes. Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Zuidhovenkerk. Om 5:00 hopen we met de middagdienst te beginnen. Dit jaar hebben we als jaarthema discipelschap en vanmiddag hebben we de tweede themadienst daarover. En het gaat vanmiddag over op Christus lijken. Onze voorganger vanmiddag is dominee Vogel en de organist is Harry van der Velde. Dan volgt nu de liturgie. Na welkom en mededelingen zingen we Psalm 95, vers 1, 2 en 3. Psalm 95, vers 1, 2 en 3. Dan stil gebed en votum en groet. Daarna zingen we uit Opwekking lied 6, 87. Dat is Heer, wijs mij uw weg. Dus lied 687 van Opwekking, Heer, wijs mij uw weg. Dan volgt gebed. Daarna schriftlezing, Filippenzen 1, vers 1 tot 11. Filippenzen 1, vers 1 tot 11. Dan verlaten de kinderen de kerk, gaan naar de zonneschool. Dan zingen we gezang 473, dus neem mijn leven laat, Heer, in wisselzang. En we zingen alle coupletten, 1 tot 10. Daarna volgt de verkondiging. Dan na de verkondiging zingen we uit Opwekking lied 387. En dat is Laat mij zijn een instrument, Heer, in uw hand. Dus lied 387. Laat mij zijn een instrument in uw hand. Dan volgen dankzegging en voorbeden. Daarna de collecte voor kerk en zending. Dan de geloofsbelijdenis. En tot slot zingen we Psalm 89, vers 1 en 7 uit de Oude Berijming. Psalm 89, vers 1 en 7 uit de Oude Berijming. Deze dienst gaat het dus over op Christus lijken. En daarbij horen ook wijkavonden. Bij deze verkondiging zullen we een aantal punten daarover aanroeren. Het eerste is dat een discipel van de Heer Jezus tegen dingen aanloopt in het leven, omdat het in de wereld anders toegaat en we onze vragen hebben. Tweede punt is, vandaag gaat het over op Christus lijken. Is dat niet te hoog gegrepen? Dan derde punt is, volgen wij Jezus wel echt? Moeten we dan niet echt bekeerd zijn? Hoe zit dat? En dan is als belangrijk punt ook te zeggen, het gaat in het evangelie niet over wat je bent, maar wat je doet. Dan het vierde punt is, hoe kunnen we dan op Christus lijken? Het vijfde punt is, waarin kan ik op hem lijken? En het laatste punt van de preek is, wat betekent dat voor mij? Tot zover. Ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
Goedemiddag, gemeente, broeders en zusters, jongelui. Iedereen die meeluistert naar deze dienst, hartelijk welkom. Vanmiddag is het een themadienst over discipelschap en onze eigen voorganger, dominee Vogel, zal het voorgaan. Vanavond zijn er nabesprekingen in een aantal wijken. U kunt daar meer over vinden op het mededelingenblad. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 95, de eerste drie verzen. En de kerkenraad wens u allen een goede en gezegende dienst.
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie-enige God. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen het lied Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind. Zullen we samen bidden? Trouwe Vader in de hemel, we zijn hier vanmiddag bij elkaar. En we vragen aan het begin van deze dienst of u de weg wil wijzen aan ons. Want ja, daarover gaat het, maar dat is het ook. Dat we mensen zijn die afhankelijk zijn van u. En die discipelen willen zijn van u. En dat betekent dat we ook zeggen dat u het moet zeggen. En dat u de weg ook moet wijzen. Nu weten we wel dat u heel veel, heel duidelijke geboden gegeven hebt. En ja, soms weten we het nog veel beter en dan weten we ook wel welke kant het op moet. Maar willen we dat niet? Maar soms zijn er ook veel momenten waarin we niet precies weten wat u van ons vraagt en wat we moeten doen. Daar voelen we ons soms onzeker over. En omdat we ons onzeker voelen, voelen we ons ook vaak weer schuldig daarover. En omdat we schuldig voelen, dan doen we het ook weer niet. En zo komen we in een spiraal terecht van, ja, Heere God, welke kant moet het nou op? En daarom vragen we dat aan u. Of u ook vanmiddag maar in ons leven aanwezig wil zijn. En de weg wil wijzen aan ons. En dan denken we aan die discipelen, die eerste 12 die bij u zaten. We denken aan Maria, die aan uw voeten zat, om te luisteren wat u te zeggen had. Om zo ook gevormd te worden tot discipelen van u. Om te leren onderscheiden wat belangrijk is en wat minder belangrijk is. Waar het op aankomt. En zo willen we dat ook vanmiddag doen. En we bidden of u met uw geest zo in ons midden wil zijn. Dat we daar inderdaad ook oog en oor en hart voor hebben. U weet hoe dat gaat. Dat we van alles kunnen. Maar u weet ook dat het zonder u niet gaat. Wees u daarom bij ons hier in de kerk. Ook thuis bij de kerktelefoon. Wees u ook met de kinderen die straks naar de zondagsschool gaan. Geef uw zegen over uw woord. Dat ook vanmiddag onder ons mag klinken. Hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil, uit genade. Amen. We gaan met elkaar uit de Bijbel lezen en Annelies zal met ons lezen Filippenzen 1, vers 1 tot en met 11. Daarna mogen de kinderen naar de zondagsschool en zingen we hier gezang 473, zoals aangekondigd.
Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus.
Even hard erin spreken. Nee?
Hard. Erin.
Erin spreken, ja.
Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en lof van God.
Lied na de preek is lied 387, laat mij zijn een instrument, Heer, in uw hand. Ik las het gisteren ergens. Iemand die schreef van, als ik nou weer in de kerk dat woord discipelschap hoor, dan gaat het bij mij zo kriebelen. En hij bedoelde daarmee van, het zal dan wel weer gaan over de keurtroepen van de Heer Jezus. En dat wij dat moeten worden. En dat we dit moeten doen en dat we dat moeten doen. En dat vooral niet nalaten en dat niet vergeten. Maar dat we vooral veel dingen moeten doen. Discipelen die lopen zich heel erg warm en heel erg moe en uit de naad voor de Heer Jezus. Nou inderdaad, als dat het beeld gaat worden, dan gaat er iets mis natuurlijk. Het evangelie gaat niet over de dingen die wij doen. Hè? Het evangelie gaat altijd over de dingen die de Heer Jezus doet. En dat doet hij zelf, dat doet hij door mensen heen, maar het is altijd het evangelie van Gods werk en van Gods genade en van God die aan het werk is. En zodra we gaan denken dat wij zoals wij zijn onmisbaar gaan worden, dan gaat het mis. Het ene. Het andere is wat we vanmorgen horen hier in de kerk. Onverwacht, want we hadden het niet afgesproken dat het zou gaan over Jezus die een discipel roept. Maar het gaat er wel over natuurlijk. En het gaat er ook wel over dat er discipelen nodig zijn in deze wereld. En dat je dat kunt doen bij min 58. Ja, daar moet je een grote roeping voor hebben, zullen wij zeggen. Maar het gaat er ook over dat je dat doet bij 15 of 20 graden zo hier in Nederland. Dus, zijn eigenlijk bij de twee dingen waar je mee te maken hebt. Inderdaad, dat gevoel van, het gaat toch niet om ons, hè? Wij zijn nog niet de keurtroepen, God roept ons broeders tot de daad en weet ik van wat. Dat je zegt van, zonder ons als kerkmensen, zeker zonder ons als kerkmensen, gaat het helemaal fout. Nou, dat is duidelijk. Zonder de Heer Jezus gaat het fout. Maar de Heer Jezus heeft wel mensen nodig om het evangelie door te geven. Mensen die dat ook in hun leven willen laten zien. En discipelschap is natuurlijk een heel duidelijk thema om aan te geven wat het nou inhoudt, hè, de Heer Jezus volgen. Wat christen zijn nu inhoudt. Wat is dat nou eigenlijk, hè? Kun je zeggen van in de Heer Jezus geloven? Ja, dan geloof je dat je, omdat de Heer Jezus aan het kruis is gegaan, dat je later naar de hemel gaat. Maar ja, is dat het dan? Dat is wel heel kort gezegd. Wat is dat nou, je kruis op je nemen? Wat is dat nou, jezelf verloochenen? En wat is dat nou aan Christus, hè? Paulus heeft het erover, aan Christus gelijkvormig worden? Kerkgang is toch niet het enige dat je zegt, ga naar de kerk. Ja, dat kan ook een hele opgave zijn, inderdaad, dat kan als je er geen zin in hebt. Dat je zegt, ik ga toch naar de kerk, geweldig zou ik zeggen. Geweldige opgave, geweldige prestatie. Maar het heeft natuurlijk met je hele leven te maken. Want zondag 1 van de catechismus is daar heel duidelijk over. Het evangelie gaat over je hele leven. Wat is je enige troost dat ik met lichaam en ziel, voor tijd en eeuwigheid, met huid en haar, het eigendom ben van mijn getrouwe heiland. Het gaat niet over iets van mij, het gaat niet alleen over de zondag, het gaat niet alleen over de maandag, het gaat niet alleen over maandag tot en met zaterdag, het gaat ook niet alleen over mijn ziel, het gaat niet alleen over wat ik doe, het gaat over alles, mijn binnenkant en mijn buitenkant, mijn verleden, mijn heden, mijn toekomst, hoe je het ook maar zeggen zal, ik zoals ik ben, mijn enige troost is dat ik van hem ben. En dat hij dus iets met mij heeft, of alles met mij heeft. Daar gaat het over, dus discipelschap is ook wat te maken heeft met je hele bestaan. Vorige keer hebben we met de jongeren vooral gehoord van eventuele valkuilen die er kunnen zijn. En die valkuilen, ja, die zijn er altijd. Maar in sommige tijden is dit wat sterker en in andere tijden is dat weer sterker. Maar dat zijn valkuilen waardoor, als je daar intrapt dus, als je er dus invalt, dat het evangelie heel vreemd voor je wordt. Maar dat het evangelie ook heel afstotelijk voor je wordt. Afstotelijk voor je hart, dat je zegt, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. En dat waren die dingen zoals, dat pluralisme zoals ik dat noemde. Hè. Van dat je zegt van goed, fijn hoor, de Bijbel, Jezus, prima hoor. Maar zijn er niet andere wegen naar God? En zijn, zei ik toen ook volgens mij, niemand is zo op dit moment zo happig om moslim te worden. Maar om nou te zeggen van, zouden moslims dan de weg naar God niet weten te vinden? Als ze heel serieus zijn enzovoort. Waarom is het alleen de Heere Jezus? Nou, als je in die valkuil trapt. Ik ga dat niet helemaal uitleggen, de vorige keer gedaan. Maar als je in die valkuil trapt, ja, dan begrijp je dat het evangelie heel vreemd gaat worden. Dat je zegt, dat Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dat je dan gaat zeggen, nou ja, dat geldt in die en die omstandigheden. En dat je dus de kracht eruit haalt. En dat je zegt van, ja, nou ja, als je het toch laat staan. Of het andere valkuil, hè, van het materialisme, dat je helemaal opgaat in de dingen die je om je heen verzamelt. Hè, dat je zegt van, ja, nou ja, mijn leven is toch wel, ja, dat ik dit heb, dat ik dat heb en dat ik dat heb. En, nou ja, mijn vakantie, en dat is trouwens ook wel belangrijk hoor, maar mijn auto, mijn dit, mijn dat, dat je je allerlei dingen om je heen verzamelt. En dat je denkt, van, ja, dat is eigenlijk mijn leven. Nou, dat hoor je om je heen, dat voel je om je heen, dat dwarrelt om je heen in onze samenleving. Het hebben van dingen is heel wat. En de andere valkuil is, maar goed, als je daar dus intrapt in het materialisme. De Heer Jezus zegt, je kunt geen twee heren dienen. Het is God of mammon. Je kunt niet, dat gaat gewoon niet. Het is niet een kwestie van niet mogen. Maar dat is een kwestie van niet kunnen. Dat is een onmogelijkheid om God te dienen en tegelijkertijd denken van mijn leven draait om andere dingen. Derde valkuil was die van het narcisme. Dan gaat het niet over die psychologische of psychiatrische ziektebeeld of zoiets dergelijks. Maar dan gaat het over de hele aandacht die er in onze samenleving is over voor ikken, hè? Voor mezelf, voor mijn welbevinden. Voor dat alles draait om, of dat mijn hele zijn draait om mijn welzijn, dat ik me goed voel. En dat ik dit kan doen en dat ik dat kan doen. En nou ja, dat gaat dan verder, dan kun je zeggen van, nou dat hoort ook nog bij vieren, dat je zegt, dat maakt eigenlijk niet uit wat je doet. En je hoort het iedereen zeggen tegenwoordig, als je je hart maar volgt, hè. Als je je droom maar volgt, als je je droom maar waar kunt maken. Met andere woorden, als ik maar het middelpunt van de wereld kan zijn. Voorstellen dat een Nederlander in dat kleine postzegeltje dat zegt. Dat is wel arrogant natuurlijk. Hè? Nederland is al een klein landje. Maar dat jij dat dan zegt. Hè, als ik mijn droom maar kan volgen. Als ik mijn droom maar waar kan maken. Nou, dat is onze samenleving. Tenminste, dat zijn dingen van onze samenleving. Valkuilen. En er zit natuurlijk allemaal wat in. Maar de Heer Jezus zegt, maar je levensdoel vind je alleen bij mij. En het houvast in je bestaan vind je alleen bij mij. En je dingen hebben, je materie heeft alleen maar zin als je mij als de eigenaar van alles ziet. Dus wat dat betreft is de hele evangelie heel, heel, heel duidelijk. En zijn er geen compromissen. Dus de Heer Jezus of niet? Maar nou iets heel positiefs. Op Christus lijken. Daar gaat het over. En je moet zeggen, daar gaat het ook vaak over in de Bijbel. En Paulus heeft het daar vaak over, hè, dat we in gemeenschap met de Heer Jezus leven. Met hem, in hem, door hem, tot hem. Nou, alles draait om de Heer Jezus. Dus, en dat heeft er ook mee te maken, dat volgt eruit, dat je iets van hem gaat krijgen. Dat je iets van hem gaat hebben. Dat waar je mee omgaat, daar word je mee besmet, zeggen we dan. Maar dat je dan op een heel positieve manier besmet wordt met de Heer Jezus. En dat kan ook niet anders. Als je met hem omgaat, dan vind je dat wat hij zegt, wat hij denkt, wat hij tot jou zegt en wat hij over de wereld zegt, ga je op een gegeven moment ook heel belangrijk vinden. En dan gaat dat in je zitten. Dat staat ook in de catechismus, zondag 1. Hij laat me ook door zijn Heilige Geest zien de dingen die nodig zijn. En Paulus zegt dat bijvoorbeeld in die tekst, het Filippenzen 2, van laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Dus dat je iets krijgt, juist omdat je met hem omgaat, van die gezindheid van hem. Dat wat Jezus, hoe Jezus, als ik dat zo mag zeggen, in het leven stond, dat ook voor jou belangrijk gaat worden. Niet dat je gelijk zegt, oh ja, natuurlijk, dat doe ik ook. Maar dat het een richting, een eikpunt voor je wordt. En dan krijgt navolging, of krijgt discipelschap ook iets van navolging. Van, ik lijk op de Heer Jezus, of ik wil erop lijken. Dat is niet in de eerste plaats wat anders dan nadoen. Dat is wat anders dan nadoen, bedoel ik. En nadoen is, wat deed de Heer Jezus daar, dat ga ik ook doen. Nou, daar is de Heer, dat bedoelt de Heer Jezus niet. Maar dat je in zijn voetstappen wandelt, betekent dat je eens goed kijkt naar hem. Wat zou, niet in de eerste plaats, wat zou Jezus doen, maar wat zou hij nou willen dat ik zou doen? Hoe zou de Heer Jezus nou willen dat ik zou handelen op dit moment? En in deze situatie. En dan kijk je natuurlijk naar hoe hij het deed. Dan luister je naar hoe hij het zei. Kijken, luisteren en dan doe je dat ook. Maar het gaat niet direct erom dat je zegt van, nou, wat zou Jezus nou gedaan hebben, dat ga ik ook doen. Maar dat je het goed kijkt. En dat je het leert. En Paulus zegt dat ook in dat gedeelte wat we gelezen hebben. Dat in vers 9 en 10. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis, maar ook in alle fijngevoeligheid. Dus dat je antenne wordt bijgesteld. Dat het wat eelt van je ziel gekrapt wordt. Zodat je kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Dus dat je dat leert onderscheiden. Dat je zegt van, oh ja, dat is belangrijk, maar dat is niet wezenlijk. Hier gaat het nou eigenlijk om. Dit is nou het allerbelangrijkste. Maar ja, is dat niet te hoog gegrepen voor ons gewone kerkmensen? Dat zou zomaar kunnen dat je dat denkt, hè? Op Christus gaan lijken, dat je denkt van, nou, dat is wel heel erg veel gevraagd. En dat is wel heel hoog gegrepen. En dan moet je wel, nou, toch wel iets arrogants in je hebben om te zeggen van, nou, ik lijk op Christus. Nou, dat laatste geloof ik eigenlijk ook wel, als je dat zo zegt. Maar er zit wel een heel complex achter van vragen van oprechtheid. Hoe wil ik het eigenlijk wel? En echtheid, hè? En wil ik het nou echt of is dat iets aangepraatst van mij of wil ik eigenlijk, zoek ik mezelf weer daarin en gaat dit wel over mij, kan dit sowieso wel over mij gaan? Op Christus lijkt inderdaad, wat een arrogantie en moet ik dan niet, ja, dat haal ik nooit en het zal wel over andere mensen gaan, want die zijn altijd zo vol van hem. Nou, die mensen, daar zie ik wel wat aan, maar in mij, ik weet het niet zo goed. Eigenlijk, ja, en het gevolg kan zijn dat je zegt van, nou ja, dat is wat hoog gegrepen. Laat mij maar een gewoon christen zijn. Laat mij maar een gewoon kerkmens zijn. Iemand die gewoon in de kerk zit en wel wat leest en wel wat bidt en wel wat leeft met God. Maar zeg daar nou niet te grote dingen over. Dat kan natuurlijk dat je dat zo denkt. Laat mij maar een beetje op de achtergrond zitten. Nou, dat kan. Dat kan dat je dat denkt en dat je daarmee eigenlijk zegt van, nou ja, ik wil me er ook niet te veel aan branden. Dat kan ook. Dat kan ook heel terecht zijn, of heel oprecht zijn. Dat je zegt van, ja, maar dat zijn te grote woorden voor mij. En als je dat hebt, dan kan het ook zo zijn dat dat je verlamt om nou eens echt naar de Heere Jezus te kijken. En om eens echt naar hem te luisteren. Omdat als het wat groter gaat worden, dat je dan denkt van, ja, nou ja, dat gaat mijn deur voorbij. En dan zou het wel zo kunnen zijn dat wat God je wil geven zomaar aan je voorbij gaat. Dat je dat niet wil ontvangen of niet kan ontvangen, dat afstomt op je. Omdat je denkt van ja, dat ben ik niet. En dan merk je weer in je leven dat je er helemaal niks van gemaakt hebt. Dat je zegt, zie je, het klopt ook. Ik ben ook helemaal geen goede christen. Ik ben ook helemaal geen goede gelovige. Ik ben dus helemaal geen discipel. En ik lijk wel helemaal niet op de Heere Jezus. Nou, dan kom je in een neerwaartse spiraal van het gaat steeds minder. En dan denk je van, nou ja, wat voor christen ben ik eigenlijk? Nou, dat zou zo kunnen zijn. Nou heb ik nog nooit van één discipel van de Heer Jezus begrepen dat hij volmaakt was en dat hij zichzelf zo ervaren heeft. Je zou zeggen, zelfs Paulus, hè? Want Paulus zou zeggen, dat was een hele goede discipel. Zelfs Paulus die zei nog van, nou niet dat ik al volmaakt ben hoor, of dat ik het al gegrepen heb. Helemaal niet. Ik ben gegrepen. En ik jaag ernaar, hè? Dat doet hij wel. Hij zegt niet van, nou stop mijn talent maar in de grond. Maar je jaagt er wel naar, maar volmaakt? Helemaal niet. Integendeel. En dat geldt voor die 12 discipelen ook. Je kunt ze zien voor Pasen en voor Pinksteren. En dan zie je ze kibbelen en dan zie je ze, wie van ons zal de grootste zijn. Het meest schandalige voorbeeld, maar zo begrijpelijk is, dat rond het avondmaal, dat de Heer Jezus zit te vertellen over de laatste avond. En dat hij bedroefd wordt en dat zijn discipelen ondertussen na zitten denken, wie van ons is de belangrijkste? Zo totaal buiten de orde, die opmerking van hen. Nou, dat zijn discipelen. Kun je zeggen van ja, na Pinkster hebben ze de Heilige Geest gekregen en opeens zijn ze geweldig. Nou, Petrus en Paulus die maakten ruzie. Paulus maakte met Barnabas ruzie. Ik kan nog wel een paar strijdjes opnoemen en gevechtjes opnoemen. Dus zoveel is daar wat dat betreft ook niet veranderd. Dus, als het nou gaat over van zijn discipelen volmaakt. Maar één ding kan daarbij wel helpen. Als het hierover gaat. Want er waren inderdaad 12 discipelen. Hè, die een bijzondere status hadden. Hè, er waren 12 discipelen. Die hoorden bij de 12 met een hoofdletter. Maar er was een andere groep mensen. Een brede stroom van volgelingen. Die daar omheen stond. En ook discipelen genoemd werden. Begrijp je? Van ja, je kijkt naar die 12. Je kijkt naar anderen en denkt, ja, die hebben een bepaalde status, hè? Dat zijn ze. Maar er was een grote groep, van wie we de naam niet eens kennen, van wie we nooit wat meer gehoord hebben, die er gewoon bij hoorden. Op een gegeven moment is Jezus, toen hij opgestaan was, verschenen aan wel 500 mensen tegelijk. Nou, wie zijn dat geweest? Wat ging er in en om? Hoe geweldig waren ze als discipel? Wat hebben ze allemaal laten zien? Wat voor koninkrijk hebben ze allemaal gebouwd? Ik weet het niet. En dan blijkt het gaat er niet om dat je van een van die 12 bent. En dat je zegt over discipelschap, ik moet net zo worden als Petrus. Of ik moet net zo worden als Johannes. Maar dat het daar helemaal niet over gaat. Dat het niet gaat over, ik moet zo worden als iemand anders. Dat het niet gaat om wie je bent. Maar dat het erom gaat of je de heiland wil volgen. En als ik het zo zeg, dan merk je al van, dan gaat het niet meer over iets wat je bent, maar om iets wat je aan het doen bent. En dat is heel wat anders. Wat je bent, als je zegt van, nou, ik moet zeggen, ik heb in een vorige gemeente, waar ik stond, heb ik ook nog wel eens wat mensen gehad die op leidingscategorisatie kwamen en die vanuit de gereformeerde gemeente kwamen. Nou, daar kreeg ik prachtige gesprekken mee over de vraag van ja, hoe weet ik nou zeker dat het ook voor mij is? Hè? Kun je zeggen van ja, daar moet je niet altijd in blijven hangen in die vraag, dat is natuurlijk ook zo. Maar als mensen gaan zeggen van nou ja, natuurlijk is het voor mij, dan zou ik zeggen van ga eens een beetje terug naar die vorige vraag. Maar als je daarmee daarmee sprak, dan viel het me op dat mensen zo heel erg sterk denken in ik ben termen. Hè? Moet je voorstellen dat je moet zeggen van voordat ik achter dat ik bij de Heer Jezus mag horen, moet ik weten dat ik bekeerd ben. Dat ik een christen ben. Dat ik wedergeboren ben. Dat ik uitverkoren ben. Dat ik iemand ben dus. Hè? Dat ik om bij wijze van spreken de grootste der zondaren. Maar dat ik iemand dus ben. Wat gebeurt er als je daarop gaat letten? Ik ben iemand. Als een discipel op zichzelf gaat letten. Als Petrus op zichzelf gaat letten. Als hij daar over het water loopt. Wat gebeurt er met hem? Hij zegt, ik ben een discipel. En dat hangt van mijn geloof af of ik over dit water kan lopen. Hij zakte er gelijk in. Hij zag op de golven. En het ging mis. En zodra je woorden gaat gebruiken als van ik ben dit, ik ben dat, of ik moet dat zijn, of je moet eerst dit zijn, of je moet eerst dat zijn. Dan verschuift de aandacht van de rabbi, om het zo te zeggen, verschuift die naar de discipel. En ik denk dat dat nou juist niet de bedoeling is. Als we nou het avondmaalsformulier lezen bijvoorbeeld, hè. Ja, dat staat er eigenlijk allemaal in en dat soort dingen. Avondmaalsformulier, we komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel. We belijden dat wij midden in de dood liggen. Ons geloof is niet volkomen. We dienen God niet met de ijver die we hem verschuldigd zijn. Dagelijks hebben we met de zwakheid van ons vlees en de boze lusten van ons vlees te strijden. Met andere woorden, ik ga niet naar het avondmaal omdat ik bekeerd ben. Omdat ik christen ben, omdat ik wedergeboren ben. Dat ik een soort toegangskaartje heb. Zo van, kijk, ik ben dit. Ik ben nou donateur of zoiets dergelijks. Mag je aanzitten? Dat is het niet. Het is, zoek je mij, zegt de Heer Jezus. Volg je mij, zegt de Heer Jezus. En het enige wat je zou moeten leren zeggen over je zijn is, ik ben begenadigd. God kijkt naar mij om. En God geeft mij zijn genade en ik mag achter de Heere Jezus aan. En daarom ben ik niet bekeerd. Maar hoor ik steeds weer zijn stem en moet ik me bekeren van heel veel dingen. Ben ik niet die gelovige. Maar vertrouw ik steeds weer op hem. Ben ik niet die born again christen, wedergeboren christen. Maar zoek ik het koninkrijk van God voor alle dingen. Het gaat er niet om wat ik ben en wie ik ben, maar wie hij is. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen, zegt Psalm 119. Nou, dat is het. Hem wil ik volgen. En mijn aandacht gaat niet meer naar mij, maar naar hem. Een discipel volgt zijn meester. En de aandacht voor de discipel is niet voor zichzelf in de eerste plaats, maar voor zijn meester. Die meester heeft genoeg aandacht voor je, wees daar maar niet bang voor. Want het is een hele goede herder. Maar je mag je aandacht richten niet op jezelf, op wat je allemaal hebt en niet hebt. En wat je het allemaal verkeerd doet, dat is allemaal waar. Maar richt je aandacht op hem. En dan komen we bij het vierde punt van het verhaal. Op hem lijken, hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Hoe kan ik nou op Christus lijken? En hoe kan een mens nou op Christus lijken? Ja, dat is een goede vraag. Er moet er wel wat gebeuren, zou je zeggen. En dan moet je weer wachten tot er wat gebeurd is. Nou weet je, catechismus zegt dat mooi. Ik citeer een aantal keer uit de catechismus, want die zegt dat prachtig. Waarom word je nou Christen genoemd? Nou, omdat ik deel heb aan zijn zalving. Door het geloof. En waarmee is Christus gezalfd? Met de Heilige Geest. Dus als je in de Heer Jezus gelooft. En op de Heer Jezus wil gaan lijken. Dan kan dat niet omdat jij nou zo'n geweldige gelovige bent. Maar omdat de Heilige Geest je gegeven is. En die helpt je daarbij. Dat is het voorbeeld. Als ik nou zou moeten schilderen. Als ik net als nou, dat is een mooi teken, heb Tristan gemaakt. Tristan is die. Ja, heb Tristan gemaakt. Nou, stel je voor dat ik ze zou moeten tekenen. Nou, dat zou. Nou, dit zou misschien nog wel gaan. Maar stel je voor dat ik zoiets als de nachtwacht zou moeten tekenen. Ik zeg, nou, eigenlijk moet je het daarmee vergelijken. Ik moet iets doen wat ver boven mijn kunnen gaat. Wanneer zou ik dat nou kunnen? Nou, als ik iets had van Rembrandt, als Rembrandt eigenlijk zeg maar een soort tweede leven in mij kreeg. Als ik diezelfde geest van Rembrandt had. En diezelfde vaardigheden als Rembrandt had. Als ik dus iets van Rembrandt kreeg om het te doen. Hoe kan ik nou op de Heer Jezus lijken? Nou, als ik iets van hem gekregen heb. Als ik diezelfde geest van hem gekregen heb. Dan kan ik op de Heer Jezus lijken. Omdat ik deel heb aan zijn zalving. Daarom word ik een christen genoemd. En omdat ik bij Christus hoor. Dus op Christus lijken kan alleen door die Heilige Geest die ons op Christus wijst. Of nou ja, als ik zeg kan alleen, dat is weer zo negatief gezegd. Hè? Want dan zeg je van nou het kan helemaal niet, maar het kan alleen. Nee, het kan. Je kunt op Christus lijken. En dat kan omdat de Heilige Geest gegeven is. En dat is niet iets van waar je zegt van dan moet ik op wachten op die Heilige Geest. Maar hé, hoe zegt Paulus dat? Niemand kan zeggen Jezus is Heer. Dan door de Heilige Geest. En als je dat zoekt in je leven en zegt, ja, achter hem wil ik aan, dan is dat een geschenk van die geest die jou gegeven is. Waarin kan ik dan, dat is het vijfde punt, waarin kan ik dan op de Heer Jezus lijken? Nou, als je zegt van, nou, de Heer Jezus die heeft de hele wereld gered, dat wil ik ook. Nou, ik zou het kleiner houden hoor, ik zou het kleiner houden. Ik denk niet dat je dat moet zeggen. En dat je zegt van nou, door mij zal heel de wereld veranderen. En soms hebben we dat idee wel. En ik moet u ook eerlijk bekennen. En dat hoor ik meer van collega's. Als je nou net begint hè, als predikant. Denk je van nou, je wilt nog net niet zeggen van je hebt de buskruid uitgevonden. Maar je hebt wel iets van, ja nou, ik heb iets te zeggen en mensen gaan er naar luisteren. En mensen gaan dat geloven en gaan dat in zich opnemen en ze gaan eruit leven. En het wordt geweldig. Nou ja, dan kom je een moment tegen dat je denkt van, nou, dat gaat toch niet zo heel geweldig. En daarna ga je toch ook weer allerlei hele mooie dingen zien. Dus dat is ook wel een leerproces. Maar ik denk dat we dat allemaal wel eens wat hebben. Van, ja, maar ik heb iets gekregen en dat ga ik vertellen en dan gaat het goed. En dan gaat het allemaal lukken. Nou, ik denk, zo gaat het niet. Waarin kan ik op de Heer Jezus lijken? Niet, hè, hij zei het is volbracht en hij is de redder der wereld. Nou, dat worden wij niet. Hoewel, de Joden hebben mooie uitspraken. Die zeggen van, als je één mens gered hebt, is dat hetzelfde alsof je de hele wereld gered hebt. En ik denk dat je kunt zeggen van, daar de Heer Jezus heeft de hele wereld gered. Maar dat we wel iets zouden kunnen hebben van, hé, misschien ligt het wel bij ons. Misschien zit het wel bij ons. Om gewoon ook maar getuige van hem te zijn. En om ons te bekommeren om die ene. Om die ene. En als we nou echt iets van de Heer Jezus zouden laten zien. Als wij nu werkelijk een gemeenschap, een christelijke gemeenschap zouden vormen. En als we nou echt op onszelf, op onze eigen plaats, in ons dagelijks leven getuigen van hem zouden zijn. Zouden dan niet mensen zeggen van, hé, niet je moet daar in Zuidover zijn gaan, want dan gaat het helemaal niet om, hè, om onze kerk. Maar je moet toch ergens iets bij God vinden. Nou, en dat blijkt ook uit een aantal teksten hè, die ik heb opgeschreven, waarvan je zegt van, nou, als ik die nou lees, daarmee geeft de apostel Paulus en ook anderen aan wat de weg is voor ons. En dan gaat het niet dus om hele veranderingen van de wereld in het groot, maar om de wereld in het klein. En er staan een paar teksten bij. En waarin kan ik op hem lijken? Punt 5 is dat dus, hè. In zijn gezindheid. Paulus zegt dat. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen. En aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zich vanzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. En dan staat, zegt Paulus erachter, Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, werk aan uw zaligheid. Dus laat die gezindheid bij u zijn die ook bij hem was. Niet op zijn strepen staan. Hij dacht niet van, ik ben God en wie pakt dat van mij af? Hij gaf dat af. Hij legde zijn leven neer voor anderen. En laat die gezindheid bij u zijn die ook in Christus Jezus was. Laat een ieder, zegt Paulus daarboven, niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigendunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achter dan zichzelf. Dat is het eerste. Waarin kan ik op de Heer Jezus lijken? Denk, overweeg dat, hè? Neem dat mee. Dus ja, waarin kan ik op hem lijken? Nou, denk er eens over na. In je dagelijks leven, van waar gaat het me om? Hè? Mezelf, mijn eigen eer, mijn eigen roem, mijn eigen macht. Of, ach, gaat het niet door heel veel dingen om dingen van ondergeschikt belang? Gaat het juist om de een, de ander, dat een ander uitnemender kan zijn dan jij? Waar kan ik op hem lijken? In zijn dienen. Johannes 13, vers 14 en 15 staat dat. Nou, en dan weet je dat het gaat over de voetwassing. Dat vinden we altijd een mooi gedeelte. Maar de Heer Jezus zegt gewoon: Ziet u in wat ik aan u gedaan heb? Toen hij de voeten gewassen had van die discipelen. U noemt mij meester en heere en u zegt het terecht, want ik ben het ook. Als ik dan de heere en de meester uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Ja, daar kun je een hoop over zeggen. Je kunt zeggen, prachtig hè, dat de Heer Jezus die voeten waste van die discipelen. Prachtig, wat mooi, dat hij zoveel voor ons over heeft. Maar de Heer Jezus zegt, begrijp je nou wat er staat? Dat heb ik gedaan om je een voorbeeld na te laten. Opdat jullie ook doen wat ik gedaan heb, aan elkaar. Dan gaat het dus niet alleen om de voeten, dat weten we heus wel. Het gaat over je hele bestaan. Waar kun je hem in van navolgen? Wat staat er in Efeze 5, vers 1 en 2? Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons heeft lief gehad. En zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer. Wandel in de liefde. Ja, dat kun je heel concreet maken. Daar moet je ook maar over praten met elkaar. Maar je ziet de weg toch wel voor je. He, dat is niet de weg van eigenlijk gaat het altijd weer. Hè? Niet de weg van eigen eer en eigen roem. En dat gaat diep. Maar de weg van God. In zijn geduld. 1 Petrus 2 vers 21 is dat. 1 Petrus 2. Over het. Want hiertoe bent u geroepen. Omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na. Opdat u zijn voetsporen zou navolgen. Hij die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog is geweest, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem. Nou, daar leer je heel veel van de Heer Jezus. Over zijn zending, en daar wordt over gesproken in Johannes 17 vers 18 en over in Johannes 20 vers 21, heel nadrukkelijk dat de Heer Jezus zegt, ja maar zoals ik gezonden ben, hè, vers 20 vers 21, de discipelen dan waren blij toen ze de Heere zagen. En Jezus zei dan opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Heel duidelijk. Dus als je nou afvraagt, waarin kan ik nou op de Heere Jezus lijken? Nou, je kunt heel veel dingen noemen. Dat is een handvol. En neem dat nou mee in je leven. Denk erover na. En als je op hem wil lijken, en als je een discipel wil zijn, een kijker en een luisteraar naar hem. neem het dan mee. En dan moet je vechten. Vechten tegen je natuur. Vechten tegen wat mensen vinden. Wat de samenleving vindt, want het is echt een heel ander leven dan hè, opkomen voor jezelf. Alleen maar als hoogste doel en zelfverwerkelijking en je dromen najagen en dat soort dingen. Vecht er tegen en bid ervoor. Of je zo de gestalte van Christus mag hebben in bepaalde dingen. Hè. En wat betekent dat nou voor mij? Nou, ik denk dat het goed is dat u daar ook over spreekt, de wijkavonden. Dat het ook vooral met drie dingen te maken heeft. De eerste hebben we het vorige week uitgebreid over gehad. Dat je op Christus lijkt en hoe je dan omgaat met het lijden. En dat is niet het lijden van Jezus als het Lam Gods, dat begrijpen we. Het is deel willen hebben aan het kruis, aan zijn schande. Jezelf verloochenen. Maar ook de situatie van de wereld met je meedragen. Dat betekent dat er wat eelt van je ziel af moet. En dat je dat niet op laat maken en op laat zetten. Dat je niet onberoerd door het leven gaat en dat niks meer kan schelen. Want je ziet zoveel onrecht. Ik doe de tv maar uit, ik kan daar niet meer tegen. Want het raakt me en dat kun je hebben. Maar wat doe je ermee? Maar dat je iets zegt van, ja maar wat Jezus leed in deze wereld. En waar hij onder leed als de man van smarten. En hoe hij omging met mensen. Hoe hij stond te huilen bij het graf van Lazarus. Dat iets wordt dat je meedraagt. Kijken met de ogen van Jezus. Horen met de oren van Jezus. Doen met de handen van Jezus. Levert u schande op? Levert u soms pijn op? Maar op Christus lijken betekent ook dat hem dienen en getuigen van hem heel anders wordt. Evangelisatie. En Jezus was niet aangesteld door de synagoge of door de tempel als evangelist. En de meeste christenen, je leest niet, met alle respect voor onze evangelisatiecommissie, maar als je nou het Nieuwe Testament leest, er staat niet in Paulus die benoemde in Efeze de evangelisatiecommissie. Ik deed het ook niet met de commissie van beheer hoor, daar gaat het even voor de duidelijkheid. Maar ook niet de evangelisatiecommissie. En dat was niet omdat die dacht van nou, daar zijn we nog niet aan toe. We moeten eerst maar eens een beetje voor onszelf zorgen. Helemaal niet. Waarom deed hij dat niet? Omdat hij dacht van ja, maar dat is het niet. Hij dacht daar helemaal niet aan. Een christen, iemand die discipel van de Heer Jezus wil zijn. Ja, die neemt wel eens iemand mee. Die komt met andere mensen in aanraking. En dan hoef je dat ook niet op te zoeken. Ja, soms moet je het zoeken als je met elkaar een plan maakt. Als je bijvoorbeeld in Crispijn wat we gaan doen. Ja, dan moet je wat afspreken met elkaar. Nou, daar heb je een commissie voor. Maar het gaat natuurlijk gewoon om je dagelijks leven. De kerk groeit niet omdat er eenmaal een evangelisatiecommissie is. Maar als er mensen zijn die getuigen zijn van de Heer Jezus, discipelen zijn. Ik denk dat als mensen gaan merken aan je dat je gewoon christen bent. Dat je gewoon van de Heer Jezus houdt. Achter hem aan wil gaan. Dat betekent niet opeens dat jij dan weer de hele wereld verovert voor Christus. En zo denk niet zo, maar dan gebruikt God je. Op jouw plaats. Nou, daar gaat het eigenlijk ook over. In het leven van alle dag. Want eigenlijk kan ik die drie, wat betekent dat voor mij? Eigenlijk gaat het gewoon over mijn leven van alle dag. Je hebt je werk, je hebt je gezin, je hebt de kerk, je hebt je sociale contacten, je hebt andere dingen. Maar als je nou gewoon zegt van, nou, ik ben druk met van alles. Mijn huishouden komt erbij en dit, en kan ik wel een goed discipel zijn? Nou, een gewoon discipel die heeft af en toe iets van die ene van die twee vrouwen, van Martha. Hè? Af en toe moeten met de potten en de pannen gerammeld worden. Moet er wat gedaan worden. Maar een goed discipel, een gewoon discipel, heeft ook iets van Maria. Dat je luistert. Als je niet aan luisteren toekomt, dan moet je wel eens vragen van, ben ik niet te druk met andere dingen? En kan ik niet eens wat laten vallen? En als je te druk bent om af en toe ook wat te doen, dan moet je dat ook jezelf afvragen. Maar het betekent eigenlijk gewoon de vraag van, wie heb je nou voor ogen? Wie is er nou belangrijk voor je? En daar gaat het ook over. Ook als je heel druk bent. Dat je je bewust bent van het feit of je hem wil volgen of niet. Nee, niet volmaakt, met vallen opstaan, weet ik. Maar dat, toch dat je zegt, ik zet mijn treden in uw spoor. Dat is toch dat wat ik voor ogen heb. En een discipel is uiteindelijk iemand die iemand volgt. Die kijkt, die luistert, die doet. Maar kijken en luisteren, daar begint het mee. Wie is Jezus? Wat zegt hij nou eigenlijk? En wat is nou de stem van de goede herder? En hoe beter je kijkt en hoe beter je luistert, hoe belangrijker hij wordt. Hoe meer ook de weg open ligt. Ook al weet je niet precies welke kant dat gaat. Paulus bidt wel, hè? Dat doet hij in een brief aan Efeze, dacht ik, dat hij zegt van dat Christus gestalte in u krijgt. Dat bidt hij voor. Dat hij, als hij naar zo'n gemeente kijkt, dat hij zegt van ja, dat is de gemeente van Christus. En dat bidt hij ook voor de mensen afzonderlijk in die gemeenschap. Nou, dat is het gebed van Paulus. En het is ook het gebed van Paulus voor ons. En van ons voor elkaar. Dat Christus in ons leven gestalte krijgt. Niet dat wij het worden, maar dat hij het wordt. Omdat hij het is. De heiland der wereld. Amen. willen we danken en bidden. Vader in de hemel, we hebben er eigenlijk al om gevraagd of u ons een instrument wil maken. Of u ons discipelen wil maken. En weer terug wil brengen bij de goede herder, elke dag weer. Dat we het spoor van hem zullen gaan, naar hem zullen luisteren. En zo ook tot zegen mogen zijn. Met de ogen, de oren en de handen van de Heer Jezus. Heere, zegent u ons zo en stelt u ons tot een zegen. We kunnen veel vragen, maar we vragen daarom dat we tot zegen mogen zijn. Gaat u zo met ons mee en zegent u zo uw kerk om tot een zegen te zijn. Uw kerk in deze plek, in deze plaats in Dordrecht, maar ook uw kerk wereldwijd. Uw kerk op heel moeilijke plekken, uw kerk in Siberië. En we horen vanmorgen wat mensen soms zich moeten ontzeggen om gewoon maar achter u aan te gaan. Heren, wilt u daarnaar luisteren? En wilt u hen zegenen? En wilt u hen de weg wijzen? En moed geven en kracht geven? En geef dat er in deze wereld iets anders mag zijn dan wat we vaak zien. En wat we alleen maar horen. En we bidden vaak voor heel grootse dingen. Maar geef dat het in ons eigen leven zo mag zijn dat we het spoor van Christus volgen. En dat we zo tot zegen zijn. Ook al is het maar die ene die we mogen redden. Om zo ook een hele wereld te mogen redden. We danken u, Heren, dat we hier bij elkaar mochten zijn. En als we in de gelegenheid zijn, ook vanavond of in de nabije toekomst, een wijkavond bij te wonen. Geef dan dat goede gesprekken mogen zijn. Dat we elkaar mogen bemoedigen om de weg van het kruis te gaan en te blijven gaan. Heere, zegent u zo al het werk wat in de gemeente gebeurt. En geef dat we discipelen van u genoemd worden. En dat mensen ook mogen zien, daar wonen christenen. Zij die iets met Christus hebben. En geef dat, ja, ook al is dat niet altijd heel positief. Maar dat toch uw naam verheerlijkt wordt. Daar bidden we om. Gaat u zo met ons mee deze week in. Zegent u ons in alles. En hoort u ons, barmhartige Vader, om Christus wil, uit genade. Amen. Er wordt er nu gecollecteerd en de collecte is bestemd voor de kerk en voor de zending. En voor de zending, dan bedoelen we daarmee het zendingsproject in Taimir, in Siberië, waar ook onze broeders vanmorgen voor bij ons waren. Dus na de collecte zal Louise met ons de geloofsbelijdenis uitspreken en zingen we Psalm 89 vers 1 en 7 in de oude berijming. Thank you.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Ga daaromheen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.
Vader, zet er nu van de naam.